Gemeente, vooraf de volgende afkondigingen. Allereerst bedankt voor uw geduld. Het verkeer zorgde wat voor oponthoud. Woensdag 24 oktober is er om 19:30 Bijbelstudiekring. We bestuderen dan Prediker 1, waar ook vanmorgen de preek over is gegaan. Zaterdag 27 oktober is er om 19:00 gebedskring in de consistorie. En op zondag 28 oktober hoopt in de morgendienst om 22:00 dominee T.J. Kamerbeek voor te gaan. En die zondagmiddag om 15:30 dominee W.J. van Estrik let op het tijdstip van aanvang. We maken nu een vast attent op de reformatieavond die we woensdag 31 oktober willen houden. Dit alles deo volente. In de hal van de kerk is er weer een nieuwsbrief beschikbaar. En in de dienst der offeranden zijn er 2 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Van harte in uw meldadigheid aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. Laat ons nu samen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste aller koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voor met elkaar te zingen van Psalm 33. En daarvan het 10e vers: zijn machtig arm beschermde vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. Het 10e vers van Psalm 33. Gemeente, doen we nu met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we in antwoord daarop uit Psalm 119, het 34ste vers. Ik sloeg eer, ik werd verdrukte dwaalspoor in, maar nu geleerd houd ik uw woord en wegen. Het 34ste vers van de 119e psalm na de geloofsbelijdenis. En in ieder spreken in zijn of in haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We openen vanmiddag Gods heilig woord in het Nieuwe Testament en wel in de algemene zendbrief van de apostel Jacobus, het eerste hoofdstuk, en lezen daaruit de eerste 18 versen. Jacobus 1, de versen 1 tot en met 18 is onze schriftlezing. En in Jacobus 1, te beginnen bij het eerste vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, zaligheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden, maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfel is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens mene niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijke in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan. Want de zon is opgegaan met de hitte en heeft het gras doorgemaakt, en zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan. Alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem liefhebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht, want God kan niet verzocht worden met het kwade, en hij zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde, en de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Maar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijner schepselen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laat ons nu samen het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed en hem bidden om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Laat ons bidden. Heere, grote en heilige God in de hemel, zoudt u ook vanmiddag goede gaven willen schenken van boven, van de Vader der lichten van uzelf. En dan mogen we u erkennen voor al die goede gaven die gij tot hiertoe geschonken hebt. In uw algemene genade dat we de gezondheid, de kracht hebben mogen ontvangen tot hiertoe. Dat gij ons ook de gelegenheid geeft om samen te komen rondom uw heilig woord. Alsof dat geen gaven van u zijn. Maar Heere, dan mogen we nog meer zeggen en belijden dat gij uw grootste gave geschonken hebt in de Zoon van uw eeuwige liefde, die weggegaan is van lijden en sterven, opdat wat hij verworven heeft ook uitgedeeld zou kunnen worden door de werking van uw Heilige Geest. En hier, als het dan gaat om de gaven van geloof, van bekering, van heiligmaking, van vernieuwing, van vergeving van zonden en het eeuwige leven, zoudt u die willen schenken als we die gaven nog missen? En hier, als we die gaven mogen kennen in ons leven, dat werk van u, door uw Heilige Geest, wilt u het dan versterken? Het kan allemaal zo ver weg zijn. Het kan allemaal zo aangevochten worden, dat we ons afvragen: is de Heere wel ooit in mijn leven dat goede werk begonnen? De beproevingen kunnen zo heftig zijn O Heere, wilt u geven dat het ons geloof mag versterken, dat we meer en meer aan u verbonden mogen worden. En dan weet u wat nodig is voor degenen die u mogen kennen, dienen en vrezen. Maar u weet ook wat nodig is voor degenen die er nog buiten staan, die u de Heere zoeken, die een begeerte kennen om ook door het geloof met u verbonden te zijn. Misschien wel iemand die zich afvraagt, zou het ook voor mij kunnen? Ontdekt aan zonde en schuld. Ach, als we daarop zien, dan is het onmogelijk, maar dat we dan maar mogen zien op hem, die overste leidsman en voleinder des geloofs, uw geliefde Zoon, in wie nu een volkomen zaligheid te vinden is voor volkomen zondaren. Heere, zoudt u dan ook vanmiddag met uw lieve geest willen werken onder ons en in ons? Wilt u de rijen maar doorgaan en dat er niemand overgeslagen wordt, dat niemand kan zeggen als die naar huis gaat, dat was niet voor mij, dat was voor een ander, maar niet voor mij bedoeld. Nee, dat dat woord ons allen mag raken. En Heere, dat kan een dienstknecht niet bewerken, maar dat kunt u alleen door woord en geest. Zoudt u ons dan willen gebruiken vanmiddag tot zegen voor deze gemeente, voor allen die thuis meeluisteren? U weet wat nodig is. Dan dragen we in het bijzonder de kerkenraad van deze gemeente aan u op, als ook uw dienstknecht dominee Van der Brink met zijn gezin wil hem tot rijke zegen stellen hier, maar ook als hij op andere plaatsen werkzaamheden mag verrichten. Heere, u weet wat hij mag betekenen, ook in het midden van onze kerk. Wil hem ook daarin nabij en goed zijn. Wil ook allen gedenken die hier in Kralingse Veer en omgeving wonen, die aan uw huis en aan uw dienst voorbij gaan, die er niet van willen weten, niet meer van willen weten, of er nog nooit van gehoord hebben wat nu nodig is voor een ieder op weg en reis naar de eeuwigheid, u te leren kennen door het geloof in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ach, Heere, wilt u dan geven dat deze gemeente hier, te midden van deze omgeving, een zoutend zout en een lichtend licht mag zijn, om zo anderen te winnen voor Koning Jezus. Schenk bewogenheid, liefde, ernst, gunning. U weet wat nodig is op de plaats waar we mogen werken, waar we studeren, waar we wonen. Heere, dat we geen sta in de weg zijn. Dat kan zo gemakkelijk, omdat we alleen op de zondag er blijk van geven waar het om gaat, maar door de week is er niks van te merken. En wilt u geven dat het iedere dag zichtbaar mag zijn, waar het ons om gaat, om moet gaan, om nu die Koning te volgen, hem te gehoorzamen, in wie nu alles te vinden is. O Heere, geef ons zo met elkaar een rijk gezegende dienst in het spreken en in het luisteren, in het bespelen van het orgel, ook bij de taak als koster, dat alles mag zijn en strekken tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam. Dat bidden we van u in de vergeving van al onze zonden. Gedenk zo, ook in het bijzonder, deze wereld die verloren ligt in zonde en schuld. We bidden voor uw kerk wereldwijd, en in het bijzonder daar waar mensen vervolgd worden, waar mensen in hele moeilijke omstandigheden leven. Gedenk hier ook diegenen die korte tijd of al langere tijd geleden in rouw gedompeld werden. U kent ze. Wil ze sterken en ondersteunen. En dat alleen om Christus wil, smeken we het van u, uit genade. Amen. Gemeente, zingen we nu van de derde psalm en daarvan de versen 1 en 2. De derde psalm en daarvan het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot. En ook het tweede vers van de derde psalm. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. De versen 1 en 2 van de derde psalm. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Jacobus 1 en daarvan het 12e vers. Jacobus 1, vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degenen die hem lief hebben. En naar aanleiding van deze tekstwoorden willen we allereerst horen over de vrucht van de geloofsbeproeving. In de tweede plaats bij het doorstaan van de geloofsbeproeving. En in de derde plaats bij het genadeloon op de geloofsbeproeving. De vrucht van de geloofsbeproeving. Het doorstaan van de geloofsbeproeving en het genadeloon op de geloofsbeproeving. Gemeente, we zeggen wel eens dat het ware geloof door de Heere beproefd wordt. En dat kan door allerlei gebeurtenissen in ons leven. Dat kan door moeiten en zorgen. Door alles wat er op ons afkomt. Waardoor het geloof wordt beproefd. Is het wel echt? Is het wel het ware geloof wat de Heere schenkt in het hart? En als u de Heere mag kennen, dan weet u maar al te goed dat de duivel niet stil zit. De duivel stelt alles in het werk, ook in je jonge leven misschien wel, nu je de belijdeniscategorisatie volgt, om je bij de Heere vandaan te halen. Om je druk te maken om hele andere dingen dan waar het werkelijk om moet gaan. De duivel is bezig ons te verzoeken, in verleiding te brengen, bij de Heere vandaan te houden of ons bij de Heere vandaan te halen. En dat kan ook door moeite en zorgen heen. We zeggen wel eens, u kent die uitdrukking, de noden wel, de noden en zorgen kunnen ons bij de Heere vandaan drijven of juist naar de Heere toedrijven. In het gedeelte wat we samen gelezen hebben, gaat de apostel Jacobus hierop in. En u weet misschien wel dat Bijbelboek van deze apostel, daar moest de grote Maarten Luther in het begin helemaal niet zoveel van hebben. Want Jacobus heeft het in dit kleine Bijbelboekje voornamelijk over de werken, de goede werken. Toon mij uw geloof uit uw werken. En met werken bedoelt de apostel Jacobus de vruchten. Wat is er nu van dat ware geloof in ons leven te zien? Dat kan immers niet verborgen blijven. Nou, u begrijpt wel, wanneer Luther dat las over die werken, gingen de haren overeind staan. Want hij had geleerd, het is niet door de werken der wet, maar alleen door het geloof. En daarom had hij veel meer met de Romeinenbrief, waar dat zo nadrukkelijk in naar voren komt en waar hij ook door geraakt was. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En hij kon daarom niet goed begrijpen waarom Jacobus nu zo heel sterk de nadruk legde op de werken. En hij noemde deze brief van Jacobus daarom maar een strooienbrief, waard om de kachel mee aan te maken. En hij zei, zo'n brief hoort niet in de Bijbel thuis. Want het is juist een tegenstrijdigheid. Als de apostel Paulus nu leert, geïnspireerd door de Heilige Geest, dat het niet is door de werken, maar alleen door het geloof. Hoe kan Jacobus dan zeggen, toon mij uw geloof uit uw werken? Gemeente, later is Luther gaan verstaan wat Jacobus ten diepste bedoelde. Jacobus heeft het hier niet werken om daarmee de zaligheid te verdienen. Deze man die zal er ook achter gekomen zijn. Al doe ik van alles en nog wat, ik kan ermee niet voor God bestaan. Er is maar één werk wat mij zalig maakt. En dat is het werk van de Heere Jezus Christus. En door het geloof in Hem mag ik daarin delen. Jacobus die bedoelt, als dat geloof er is, dan moet dat ook zichtbaar worden in ons leven. En daarom is de Jacobusbrief ook een hele praktische brief, waar veel uit te leren valt voor het leven van het geloof, hoe we met onze naasten om moeten gaan bijvoorbeeld. Wat nu de godzaligheid inhoudt. Jacobus, hij heeft het accent gelegd op de vruchten. Toon mij uw geloof uit uw werken. Jacobus is naar alle waarschijnlijkheid een van de broers van de Heere Jezus. Of ik kan beter zeggen, een van de halfbroers. Maria heeft nog meer kinderen gekregen. Jacobus, Jozef, Simon en Judas. En er zijn er nog meer die niet met name genoemd worden. En we weten vanuit de schrift dat deze kinderen aanvankelijk niet geloofden dat Jezus de Zoon van God en de Messias was. Maar na zijn opstanding is de Heere Jezus verschenen, waarschijnlijk aan deze Jacobus. En misschien is dat wel een keerpunt geweest. Het lijden en sterven en de opstanding van Christus. Want na de hemelvaart van de Heere Jezus vinden we Jacobus met zijn broers en de discipelen in Jeruzalem biddend om de vervulling met de Heilige Geest. Jacobus, u weet dat misschien wel, wordt een van de leiders of steunpilaren van de gemeente van Christus in Jeruzalem. En als Petrus bevrijd wordt uit de gevangenis, zegt hij ook, boodschap dit aan Jacobus. En Paulus gaat na zijn bekering naar Jeruzalem en spreekt daar niemand anders dan Jacobus, de broeder des Heren. Volgens de overlevering hebben de Joden hem in 62 na Christus gestenigd. Aan het begin van zijn brief maakt hij zich overigens niet bekend als de broeder des Heren of een apostel. Twee titels die de apostel Paulus aan hem geeft. Nee, hij maakt zich bekend als een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. En gemeente, wat is dat geweldig. En wat is dat ook een rijke genade om zich zo te mogen noemen. Dienstknecht. Slaaf staat er eigenlijk. Iemand die een meester toebehoort. En dat is nu de begeerte van Jacobus geworden om met zijn gehele hart de Heere toe te behoren. Dat is het wonder in het leven van Jacobus, want eerst moet hij niets hebben van zijn broer Jezus. Maar we mogen toch zeggen ook van hem, God is hem te sterk geworden. En hoe het allemaal gegaan is, dat weten we niet. maar wel dat hij een dienstknecht van God geworden is en van de Heere Jezus Christus. Gemeente, zijn we door Gods genade ook zo'n dienstknecht of dienstmaagd geworden. En Jacobus was het eerst ook niet, was het ook niet van nature. Hij was een dienstknecht en een vijand. Een dienstknecht van de duivel en daarmee een vijand van God. Maar die slaafse banden zijn verbroken. Daar zijn nu andere banden, liefdesbanden, Heere. Wat wilt gij dat ik doen zal? Want zo is het toch, wanneer we genade in ons leven mogen kennen, hoe jong of hoe oud we ook zijn, dan is dit toch een kenmerk van al Gods kinderen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Ja, maak jezelf niet meer de dienst uit. Dan zit je zelf niet meer op de troon. Maar dan zit een ander op de troon. De ander, de Heere Jezus Christus. Jacobus schrijft zijn brief aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Blijkbaar mensen die door de vervolgingen in Jeruzalem, van onder andere Saulus van Tarsen, gevlucht zijn naar het noorden, verstrooid zijn geworden door Syrië. Te ver weg voor Jacobus om maar even naartoe te gaan. Maar de apostel voelt zich toch verantwoordelijk voor hen. Want hij weet dat ze het omwille van het geloof niet gemakkelijk hebben. Gemeente, deze Joodse christenen ondervinden veel moeite en druk van de kant van de ongelovige Joden. En Jacobus die wil hen en alle andere gelovigen in alle tijden na hem door middel van deze brieven hart onder de riem steken. Hij wenst hen zaligheid. En in dat Griekse woord ligt de betekenis van vreugd. Het doet denken aan het Hebreeuwse woord shalom, vrede en vreugde door het geloof in de Heere Jezus Christus. En schrijft hij dan verder, mijn broeders, acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Als we dit zo lezen, dan lijkt dat op het eerste gezicht heel vreemd. Acht het voor grote vreugde wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. En de kanttekenaren die leggen dan uit dat we voor verzoekingen ook het woord verdrukkingen kunnen lezen. Moeiten en zorg. Dus de apostel die roept degenen aan wie hij schrijft om juist blij te zijn met de moeiten en zorgen die op hun weg zullen komen. Hoe kan dat nu? In onze tekst horen we het ook: zalig is de man die verzoeking verdraagt. Gezegend en gelukkig is zo iemand. Maar verzoekingen, beproevingen, verdrukkingen zijn toch geen zaak van vreugde. Gemeente, in het Grieks is er één woord wat zowel vertaald kan worden met verzoekingen als ook met beproevingen. Dat is het Griekse woordje perasmos. En bij verzoekingen en beproevingen gaat het soms om dezelfde zaak vanuit een verschillend gezichtspunt. Laat ik een heel bekend voorbeeld noemen. Dat is het voorbeeld van Job, ons allen wel bekend. De Satan gaat Job verzoeken. Er gebeuren verschrikkelijke dingen in zijn leven. En de Satan krijgt daarvoor van de Heere de ruimte. Alleen mag die niet aan Job komen. Mag hij later Job ook niet ombrengen. Maar aan de kant van de Heere, vanuit de kant van de Heere bezien, zijn het beproevingen. Gemeente, de verzoeking gaat uit van de duivel, die ons in de zonde wil laten vallen en naar het verderf wil voeren. Want daar is de Satan op uit, dat er nu niemand van ons behouden wordt. En op allerlei manieren probeert hij ons te verzoeken, bij de Heere vandaan te halen. Of zoals we aan het begin zeiden, bij de Heere vandaan te houden, bij de Heere vandaan te halen. Alleen deze verzoeking staat onder Gods bestuur. God gebruikt de verzoeking van de duivel als een beproeving om in het geloof staande te doen blijven en tot de zaligheid te brengen. Want wat Job allemaal meemaakt, dat is vanuit Gods kant een beproeving. Is het geloof echt? En de Heere die wil door die beproevingen dat geloof van Job sterker maken. U kent dat beeld wel van de wan, wat de Heere Jezus gebruikt. In de eerste plaats tot Petrus, maar ook tot de andere discipelen, als hij zegt: Simon, Simon, de Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. De duivel schudde zeef om Gods kinderen, om het koren eruit te laten vliegen. En de Heere gebruikt die zeef, schudt die zeef heen en weer, zodat niet het koren eruit gaat, maar het kaf ervan tussen gaat. Gemeente, de vrucht van de geloofsbeproeving is, zoals het in onze tekst verwoord staat, lijdzaamheid. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Lijdzaamheid. Dat betekent volharden, dragen, verdragen, volhouden. Denk maar aan Job. Hij kreeg van de Heere de kracht om die enorme last, en laten we daar niet gering over denken, om die enorme last van zijn lijden te dragen. Hij zei dan aan het begin van de preek: God beproeft het geloof van zijn kinderen. En als u zegt van dat heb ik nog nooit gemerkt, dan moet u zich afvragen, hebt u dan wel het ware geloof? Want in die beproeving komt openbaar of het geloof echt is. We noemden al het voorbeeld van Job, we kunnen nog een ander Bijbels voorbeeld noemen, dan denk ik aan Abraham. En de kinderen die weten wel wat hij in opdracht van God moet doen. Hij moet zijn zoon Isaac gaan offeren. En is dat niet een opdracht om je geloof bij te verliezen? Maar Abraham ging door het geloof overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Gemeente, de Heere onderzoekt door de beproeving ons hart. Door de beproeving, of als het van de kant van de Satan bezien, door de verzoeking komt openbaar wat er in ons hart leeft. En zalig de man die verzoeking of beproeving verdraagt. Hoe gemakkelijk is het om voor de beproevingen weg te lopen. Maar zalig diegene die het eronder uithoudt. De tijd en de schijngelovige houdt geen stand in de beproeving, lijdzaamheid of volharding. Is niet alleen gemeente de kracht om het lijden te aanvaarden, maar ook om het in heerlijkheid om te zetten. Door de beproevingen wordt het geloof geoefend, gestraald en gelouterd. En dan zit je niet op moeite en zorgen te wachten. Maar ik denk dat er onder ons zullen zijn vanmiddag die het moeten zeggen. Achteraf, het was goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Laat zei iemand tegen me, dominee. Als ik die erge gebeurtenis in mijn leven niet had meegemaakt, dan had ik de kerk allang de rug toegekeerd. Maar de Heer heeft me stilgezet. Door die moeite en zorgen ben ik gaan nadenken. Heb ik de Heer nodig gekregen? En wie herkent het niet dat een bepaalde ernstige ziekte je des te meer aan de Heer verbindt? Heere, geeft u me de kracht om het allemaal te dragen, ook als daar een lege plaats gekomen is. God beproeft zijn kinderen op allerlei manieren om ze te sterken in het geloof. En als dat zo ervaren mag worden, dan kunnen beproevingen een zaak van vreugde zijn. Dan geeft het de zekerheid erbij te horen. Jacobus wil de lezers van de brief waarschuwen voor moedeloosheid. Hij zegt eigenlijk, het is geen vreemde zaak die u overkomt. In de vele moeite en de zorgen die je overkomen. Moet je niet denken dat de Heere u vergeten heeft en verlaten heeft. Integendeel. De Heere is juist bezig dwars door alles heen om u tot uw doel te brengen. Dat ligt in het woord volmaakt in vers 4. Ze moeten tot hun doel komen. Dat is dat ze in alle oprechtheid de Heere dienen en in iets tekort schieten. Gemeente jong en oud, waar hebben de moeite en de zorgen, de tegenslagen? Je zou maar je baan zijn kwijtgeraakt. Je verkering is uitgeraakt. Vul allemaal maar in. Waar hebben die moeite en zorgen u, jou, mij gebracht? Hebben ze ons verder bij de Heere vandaan gebracht? Herkennen we ons in de vrouw van Job? Terwijl Job zegt, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zijn geloofd, zegt die vrouw van Job, zegen God en sterf. Stop daar toch mee om in die God te geloven. Waar hebben de moeite en de zorgen, het verdriet, de pijn, de rouw ons gebracht? Hebben ze ons gebracht aan de voeten van Christus? Of juist verder, bij hem vandaan zijn we erdoor verbitterd geworden, opstandig geworden. Dat u denkt met een Asaf, waarom gaat het nu mijn buren of mijn vrienden zo voor de wind? Ze komen nooit in de kerk, ze lezen nooit in de Bijbel. En ik heb tegenslag op tegenslag. Asaf begreep er ook niks van. Totdat de Heere hem een einde liet zien. En toen zei ik, zal dan gedurig bij u zijn. Toen liet de Heer hem zien dat verschrikkelijke einde wat een ieder wacht. Die zonder Christus verder leeft en buiten Christus sterft.
O, zeker in het leven van degenen die de Heere vrezen, kunnen er onbegrepen wegen gegaan moeten worden. En dan moeten we bewaard worden voor opstand. Wat kunnen de vuisten omhoog gaan, Heere? Waarom gaat het nu zo? Die gebalde vuisten die moeten gevouwen worden. Heere, wat hebt u ermee voor? Wat is uw bedoeling met deze weg? Dat het niet lukt om die studie af te maken. Dat ik nergens word aangenomen, dat ik ander werk moet gaan doen. Hebben de beproevingen dat misschien wel kleine aangevochten geloof versterkt? Want de Heere die weet door ziekte, door tegenslagen, het geloof van zijn kinderen te oefenen. Ik moet denken aan die schelpdiertjes. In Zeeland, waar ik eerst predikant was, zag je dat wel eens, die kleine schelpdiertjes die zo tegen de stenen zaten, vastgekleefd, hoe harder het stormde, hoe moeilijker het was om die schelpdiertjes los te maken. Wel nu, hoe harder het stormt in ons leven, ja, des te meer hebben we ons hebben vast te klampen aan die enige rots van het behoud, Jezus Christus. De Heere oefent door de beproevingen om in afhankelijkheid van Hem te leven. Om van Hem alle goeds te verwachten. Laten we daar op letten. En dan kan het zijn, in die diepe dalen die we door moeten, dat het toch goed is. De vrucht van de geloofsbeproeving is dat we ons kruis, misschien wel dat onzichtbare, te groot om naar buiten te dragen, geduldig en vrolijk, zoals het doopformulier zegt, Christus achterna leren dragen. Zalig de man of vrouw die verzoeking verdraagt, die door Gods genade staande blijft. Ik hoor die vrouw het nog zeggen. Ze had in korte tijd heel veel meegemaakt. Dan is de Heere me niet had vastgehouden. Dan was ik er misschien niet meer geweest. Zo zwaar. Maar de Heere gaf kracht. Het is Israëls God die krachtig heeft. En daardoor heb ik het volgehouden. De vrucht van de geloofsbeproeving is leidzaamheid, volharding. Dan is het geloof sterker na de beproevingen dan voor de beproevingen. Dan bent u des te meer aan Christus verbonden. O, wat kunnen de beproevingen zwaar zijn. Degenen aan wie Jacobus schrijft weten er alles van. En misschien zegt wel iemand die meeluistert of vanmiddag hier in de Laankerk is, ik weet er alles van. Hoe moet ik het allemaal doorstaan? Dat is onze tweede gedachte. Het doorstaan van de geloofsbeproeving. Als het helemaal niet goed gaat met je gezondheid en daar was een hoop op een positief bericht in het ziekenhuis, maar het gaat allemaal anders. Het gaat niet goed met de kinderen, de contacten worden minder, alles zit tegen. En dan kan de vraag opkomen, waarom legt de Heere dat kruis op mijn schouders? Welke bedoeling heeft Hij daarmee? Ik weet niet hoe ik het allemaal moet doorstaan. Hoe moet ik nu die geloofsbeproevingen doorstaan? Wel, Jacobus geeft ons vanmiddag een gouden tip. En dan moeten we een aantal versen terug. Het vijfde vers. Een vers dat wel eens gebruikt wordt wanneer jongeren examen moeten doen. En dan staat er in de kerkbode of een predikant of een ouderling zegt het, indien je wijsheid ontbreekt, Vraag het maar aan de Heere die mildelijk schenkt en niet verwijt. En dat is niet verkeerd om die woorden uit het 5e vers zo toe te passen. Indien iemand uw wijsheid ontbreekt, verstandelijke wijsheid. Maar de apostel bedoelt hier nog veel meer de geestelijke wijsheid. Wijsheid van God ontvangen om in die moeite en in die zorgen staande te kunnen blijven. Wijsheid die doorzicht geeft in de beproevingen. En er is veel wijsheid voor nodig, geliefden, om Gods hand in de beproevingen te ontdekken. Iemand denkt aan ontslag, aan een verbroken relatie. Het verlies van een geliefde. Wat heeft de Heer hiermee voor? O, bid de Heer maar om wijsheid. Hij zal op zijn tijd en wijze u vanuit zijn woord, jou vanuit zijn woord, daarin onderwijzen. En u leren hoe u dat moet zien en hoe je dient te handelen. God wil die wijsheid om de geloofsbeproevingen te doorstaan, mildelijk schenken. Gemeente, God is niet een karige God, maar een royale God. En klinkt dat ook niet door in het Oude Testament in Psalm 81? Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. De apostel zegt, bid de gevende God om wijsheid. God is de gevende God en hij doet niets liever dan geven. Die ook zijn eigen zoon gegeven heeft, zegt Paulus, voor ons. Zou hij dan niet met hem ons alle dingen schenken? Het zal je gegeven worden. Herkent u het? Heere, schenk me wijsheid. Hoe ik verder moet. En dat je het ook zo mocht ervaren. Dat je zegt, het is waar. Die God is een gevende God. Die niet verwijt. Wat zou God met de verwijten kunnen komen en zijn handen inhouden? Maar hij geeft zonder bedenken. Hij wil ook niets liever dan geven. Als het ons aan wijsheid, juist aan die geestelijke wijsheid ontbreekt. Ook om te zien wie wij zijn. En wie hij is in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid, maar ook in zijn barmhartigheid, betoont in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Toch zegt Jacobus er nog iets bij. U moet het wel vragen in geloof, in kinderlijk vertrouwen, dat God wil geven wat hij beloofd. Ik zeg het wel eens, wat kun je van een kind veel leren? Is het niet? Zo puur, zo afhankelijk, zo gelovig, dat wat de Heere zegt, dat hij dat ook doet. U mag niet twijfelen, zegt Jacobus. Als iemand twijfelt, dan zet hij vraagtekens achter Gods beloften en krijgt niets. Wie twijfelt is een baar der zee, gelijk die door de wind opgezwiept en voortgedreven wordt. Zo'n mens is dubbelhartig, innerlijk, verdeeld. De ene kant zegt, je kunt op God vertrouwen, en de andere kant zegt, hij doet het toch niet. Herkenbaar of niet? Onze kanttekenaren schrijven, je verwacht het met de helft van je ziel van de andere goden, net als de Israëlieten wel de Heere aanriepen, maar het verwachten van de Baals. Kijk, als je zo bidt, te midden in die beproevingen, te midden in die moeite en zorg, dan moet je niet verwachten dat je iets van de Heere ontvangen zal. Ach, zegt iemand, hier zit zo'n twijfelaar. Mijn geloof wordt soms zo aangevochten. En ik vraag me vaak af, is het wel echt? Is de Heer wel echt in mijn leven begonnen? Calvijn zegt dat geen geloof bestaat dat niet wordt aangevochten. Als aanvechtingen en twijfel u overkomen. Doe dan maar als de vader van die bezeten jongen. Hij nam de toevlucht tot de Heere Jezus en zei, ik geloof hier. Maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Is dat niet vaak de verzuchting van een ieder die de Heere mag vrezen? Als die twijfel zo toeslaat en twijfel aan de Heere is zonde. Twijfel aan jezelf, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Klopt het allemaal wel? Maar twijfel aan wat de Heere zegt en belooft, is zonde. O, wat kan vaak dat gebed bovenkomen om verlost te zijn van alle twijfel en van alle ongeloof, van al dat kleingeloof. En dat moet de mens voortdurend op de knieën brengen. Heere, verlos me daarvan en leer me toch alles van u te verwachten. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Welke de Heere beloofd heeft degenen die hem lief hebben. Het slot van onze tekst wijst op het genadeloon van de geloofs. Beproeven. En dat is de kroon des levens. Het eeuwige leven wat God beloofd heeft. Allen die hem lief hebben. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Die geduldig, biddend zijn lijden draagt. Niet opstandig of verbitterd wordt. Onder al die beproevingen. Het kan ook anders gaan. Daarover spreekt Jacobus in vers 13. De beproevingen kunnen ons ook tot opstandige gedachten brengen. We zeiden er al iets van. Dat we God de schuld gaan geven van onze moeilijkheden. En hem ervan betichten dat hij het niet goed doet. Dat hij te hard met ons handelt. Niet meer aan ons denkt. In de psalmen horen we er ook van. Maar Gods kind komt met die twijfel en soms ook die opstandigheid altijd naar de Heere toe. Ja toch, tot wie dan heen met al die vragen, met al die moeite, tot hem alleen. Waar zouden we anders heen moeten gaan? De zaligspreking uit onze tekst lijkt op de zaligspreking van de Heere Jezus. En het is opvallend als je zo dit hele Bijbelboek Jacobus doorbladert, dat er een heleboel teksten zijn die we ook terug horen in de bergreden. Jacobus moet dus iemand geweest zijn die veel van de Heere Jezus gehoord heeft, die zijn eigen woorden gehoord heeft of via anderen gehoord heeft en verwerkt heeft, neer heeft moeten schrijven. Zegt de Heer Jezus niet, zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig de man die verzoeking verdraagt, wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, die zal de kroon des levens ontvangen. Wie niet wettig heeft gestreden, zal niet gekroond worden. Gods kind dat beproefd wordt, is niet iemand die beklagenswaardig is. O zeker, het kan heel zwaar zijn en je kunt medelijden hebben, moet hij dat ook nog meemaken. Maar anderzijds, wie in het geloof staande mag blijven, en wie door Gods genade mag zien op die overste leidsman en voleinde des geloofs, die mag het weten. De kroon des levens wacht. En dan mag al in dit leven een beginsel van die vreugde ervaren worden. Maar eens zal ik die kroon des levens ontvangen. De kroon, de Stefanos, zoals er in het Grieks staat. de kroon des levens. Tijdens de spelende Griekse spelen in de dagen van Paulus was de kroon of een krans iets wat de overwinnaar kreeg, de prijs die de overwinnaar kreeg. Alleen die krans, die kroon, die was verderfelijk. Die kreeg je ook in dit leven, om bij je sterven, ja, achter te moeten laten. Maar als hier gesproken wordt over die kroon des levens, dan is dat een onverwelkelijk. Ja, het is een kroon die zo duur verworven is door het werk van de Heere Jezus Christus, door zijn lijden en sterven. Want als er één verdrukking verdragen heeft, geliefden, dan is hij het, Jezus Christus. Voor een ieder die in hem gelooft, is hij staande gebleven. Wie denkt niet aan de verzoekingen in de woestijn? 3 zware verzoekingen. En de duivel wilde maar één ding, dat hij viel in de zonde. En dat er niemand zalig kon worden. Maar Gode zij dank, bleef hij staan. In de verzoekingen, in de beproeving. Hij gaf het niet op, hij is gehoorzaam geweest tot het einde, totdat hij uitriep: het is volbracht. En zo heeft hij de kroon des levens verworven. Voor zijn ganse kerk, nee, hoe staat het hier in onze tekst? In het 12e vers, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem lief hebben. Kijk, daar komt het op aan, jong en oud. Hebt u de Heere lief gekregen? Als een Jacobus. Als degene aan wie Jacobus schrijft. Die door een waar geloof met Christus verbonden zijn. Hebt u hem lief gekregen? Vanuit de nood van zonde en schuld, hem meer en meer nodig gekregen. O, zie eens hoe hij staande gebleven is, te midden van de grootste verzoekingen, te midden van de grootste beproevingen. En hij wist al van tevoren hoe zwaar het zou worden. Maar hij bleef staande. Hij week niet af. Hij trok zich niet terug. Ook niet in de hof van Gethsemane. Ondanks dat hij bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar tegelijkertijd niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij heeft die kroon verworven. Hij is staande gebleven. En daarom kan een ieder die op hem mag zien, die verzoeking, die beproeving, die moeite en zorgen verdragen. Petrus zei het toen die vraag gesteld werd: hebt gij mij lief, Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Gemeente, wat liggen de dingen soms totaal anders dat ze schijnen. Ik denk aan de kerkgeschiedenis, aan die 2 vrouwen. Misschien dat de jongeren die geschiedenis wel kenden. Die geschiedenis van Perpetua en Felicitas. Ze werden in het jaar 202 voor de wilde dieren geworpen. Omdat ze de keizer van Rome niet wilden erkennen als hun curios, hun heer. En het volk op de tribune riep: de ongelukkigen. Maar ze waren niet ongelukkig. Ze waren juist gelukkig. Ze wilden hun meester niet verloochenen. En zo gingen ze de dood in om de kroon des levens te ontvangen. En Gods kerk mag hier op aarde al van die kroon zingen. Gemeente jong en oud, Is die kroon ook voor u bereid, voor u weggelegd? Iemand zegt nee, niet. En niet voor mij. O Jacobus schrijft, die kroon des levens die zal ontvangen worden, welke de Heere beloofd heeft, degenen die hem lief hebben. En degenen die hem niet lief hebben, die het bloed van de Heere Jezus Christus onrein achten, die zullen die kroon des levens niet ontvangen. Tot hen zal gezegd worden, gaat weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar zolang we in het heden der genade zijn en we de Heere nog niet lief hebben, klinkt het bevel, de oproep, wend u naar hem toe en word behouden. Hij kan en wil die liefde in het hart uitstorten. En wie zo de Heere gaat zoeken, die wordt al gedrongen door die liefde van hem. O, daarom worden we opgeroepen, zoek de Heer, terwijl hij te vinden is, en roep hem aan, terwijl hij nabij is, om te mogen instemmen met de dichter van Psalm 89, wij steken het hoofd omhoog, en zullen de eerkroon dragen, niet omdat ik staande blijf in de beproevingen, in de verzoekingen, maar alleen door u. Door u, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 89, het achtste vers van Psalm 89, het achtste vers.
eindigen met dankzegging. Heren, zo zongen we het. Want God is ons ten schild. In het strijdperk van dit leven. En u weet hoe we dat meegezongen hebben. Of het alleen maar met de mond was. Of dat we door uw genade. Met ons hart dat mochten bijvallen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Heere, wilt u geven in ons aller hart en leven die liefde. Die liefde tot u. Die liefde tot de naast. Want we hebben gehoord vanmiddag. Die kroon des levens. Die ligt gereed, zo duur verworven. Die kroon des levens, dat eeuwige leven. Wat hier al in beginsel aanvangt. Die ligt gereed voor diegene. Die de verzoeking, die de beproeving verdraagt. Biddend om wijsheid. Die verzoeking met lijdzaamheid, met geduld draagt. Dat is geen vrucht van eigen akker. Maar Heere wil het schenken, juist aan diegene onder ons. Die een moeilijke, zware weg moeten gaan. Of daar nog voor komen te staan. Dat gezien mag worden op hem. Die nu in de allergrootste verdrukkingen is geweest. De angsten der hel heeft doorgemaakt. En staande gebleven is. Heb dank, Heer. Dat we zo vanmiddag uw woord mochten horen. Vergeef genadig al het verkeerde, al het zondige. Wil met een ieder van ons zijn. Geef ons een gezegende werkweek. En ook als we niet meer actief deelnemen aan het arbeidsproces. Wilt u dan ook nabij en goed zijn bij de verschillende taken die er kunnen zijn. Breng veilig op de plaats van bestemming. Begeef ons niet. En verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 37 het negende vers. Van Psalm 37 het negende vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. Het negende vers van Psalm 37. Gemeente, ga dan nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.